is een nieuwe aflevering van de podcastserie In de Praktijk van de huisartsopleiding Amsterdam, VUMC. Met als titel Huisarts en bedrijfsarts teamwerk. Ik ben Martine Samsom, huisarts. En bij mij is Marieke Bon, bedrijfsarts, voormalig huisarts. Heel fijn dat jij er bent. Welkom.
Dank je.
Heel leuk. Mag ik jou vragen om iets over jezelf te vertellen?
Zeker.
Zodat wij jou al iets beter leren kennen.
Zeker, ja. Ik ben Marieke, inderdaad opgeleid als huisarts. 2004, als ik het goed zeg, begonnen met een praktijk in Aalsmeer. Mijn vader was er huisarts, we zijn samen daar begonnen. Al snel samen gaan werken met collega Tilly Groot, daar een hele tijd een duopraktijk gehad. En eigenlijk, na x aantal jaren werken, weet ik het, 15 jaar, eigenlijk frustraties gaan voelen over het vak. Ik had het gevoel dat zo ontzettend veel mensen vastliepen en daardoor met klachten kwamen. En dan moesten wij in die 10 minuutjes tijd kijken naar die klachten, terwijl ik dacht, het zit hem in het leefsysteem. Ja. Dus ik heb geprobeerd om dat zelf anders vorm te geven. En dat is niet gelukt. En daarom heb ik de overstap gemaakt naar de bedrijfsgeneeskunde. En ik heb het gevoel dat ik daar meer mijn passie kwijt kan en kan praten over leefsystemen, over gezonde leefstijl, wat iemand zelf te doen heeft. Ik ben nog wel erg zoekende, want dat doe ik pas sinds 1-2 jaar. Dus ja. Ik ben nog niet bedrijfsarts, maar arts-bedrijfsgeneeskunde. Mm-hmm. Ondertussen ben ik mama van 2 grote mooie zonen, 19 en 17. En zij hebben mij ook wel geïnspireerd om deze stap te zetten. Ik zag aan hen dat ze gepassioneerd waren in hun sport. En daarmee eigenlijk ongelooflijk goed voor zichzelf kon zorgen. En ik dacht, dit is eigenlijk het uitgangspunt zoals ik dokter wil zijn. Hè? Dat je mensen in die passie wil krijgen. Hè? Wat is nou belangrijk voor me? En van daaruit goede keuzes, gezonde keuzes maken.
Ja.
En het leuke is, vind ik nu, dat ik dat in mijn dagelijkse werk als arts-bedrijfsgeneeskunde heel mooi kan toepassen.
Nou, leuk.
Ja.
Ja, dankjewel. Ja. Dus we zitten samen. Dat is wel mooi, daarom heb ik je natuurlijk ook uitgenodigd. Want jij kent het huisartsenvak als geen ander. Maar jij kent ook de bedrijfsgeneeskunde. Nog niet lang, maar wel genoeg om ons daar wat meer over te vertellen. Want om goed samen te werken moet je denk ik elkaars leefwerelden kennen.
Ja, ja.
En daarom zou ik je willen vragen om eens te vertellen, wat doet een bedrijfsarts nou?
Ja, nou en voordat ik dat doe ik natuurlijk graag. Want wat ik wel al wil toevoegen is dat ik het ook, dat ik er zo op hoop dat we die samenwerking ook kunnen opzoeken. Hè, dat is ook waarvan ik denk dat dat zo broodnodig is met de zorgvragen die op ons afkomen. Terug te komen op je vraag. Als bedrijfsarts zit ik bij bepaalde organisaties die bij ons zijn aangesloten. Dus onze klanten. Daar ben ik de bedrijfsarts. Dus ik zit voor de helft van mijn tijd bij mijn klanten op locatie spreekuur te doen. En dan zie ik mensen die al verzuimen. Dus die ziek zijn gemeld. En daarmee voer ik het gesprek waarop ze zijn vastgelopen. En heel soms is dat iets biomedisch, hè? Dus een maligniteit of een gebroken been. Dat is natuurlijk eigenlijk het makkelijkst, want dat is natuurlijk gewoon een beetje wachten. En ik adviseer wat ze het beste kunnen doen om zo snel mogelijk weer fit te worden voor zichzelf. Maar het overgrote deel, zoals ik ook in de huisartspraktijk heb ondervonden, zijn mensen die vastlopen op andere gebieden of op een aantal gebieden en daardoor klachten ontwikkelen. En dan vaak met die klachten bij jullie en ik, voormalig huisarts, kwamen. Maar daardoor die klachten niet meer kunnen werken. En dan vind ik het mijn taak om dan niet op die klachten in te zoomen. Want dat is jullie taak. Maar ik bedenk met mensen wat ze zelf te doen hebben. Of wat ze van de organisatie verwachten om weer te gaan functioneren. En dat zit heel vaak in leefsystemen. In relaties met baas of relaties thuis of conflicten. Balans die scheef zit, werk wat niet meer past, te moeilijk of te makkelijk.
Ja.
En vaak dan in combinatie met dingen die thuis spelen, waardoor mensen nogmaals klachten ontwikkelen en daardoor het gevoel hebben dat ze niet meer kunnen werken.
Ja.
En het gesprek gaat er dan over, wat heb je te doen? Hè? Laten we eens ontrafelen wat er precies allemaal speelt. En wat kan je daar zelf in veranderen? En nogmaals, wat heb je daarvoor nodig van de omgeving en dus ook je baas?
Oké, okay. En hoeveel tijd heb jij dan om dat te doen?
Een uur per mens. Een heel uur. En in dat uur moet ik ook wel een verslagje tikken voor de werkgever en voor de werknemer.
Ja.
Maar ik heb echt de tijd om te praten. Om te luisteren. En ik heb me bekwaam in het motiverende gespreksvoeringsmodel.
Ja.
Dus ik probeer ook de persoon enorm als expert zelf te zien. Hè? Dus echt te proberen te ontlokken wat iemand zelf zou willen of kunnen veranderen. Dat is ongeveer de helft van mijn tijd wat ik doe als bedrijfsarts. En de andere helft, en dat is eigenlijk tenminste zo leuk, praat ik met de bazen, maar ook met HR, wat een organisatie kan betekenen voor niet alleen maar het individu, maar ook voor groepen mensen of voor teams. Wat ze kunnen doen om de leefomgeving binnen die organisatie gezonder te maken. Op welk level dan ook. Hè? Niet alleen maar eten, drinken, bewegen, maar zeker ook mentaal. Hè? Dus pesten, geweld, conflicten. Leidinggevende trainen om het goede gesprek te voeren. Hoe is het eigenlijk met je? En daarin ook bepaalde, dat heet de PMO, preventief medisch onderzoek. Dat hebben werkgevers moeten dat aanbieden aan hun werknemers.
Ja.
En dat is natuurlijk een hele mooie brug naar mensen in contact laten komen met gezondheid. Hè? Ook als je nog niet ziek bent, vast gaan bedenken, wat heb ik nou te doen om gezond te blijven?
Oké. Dus je doet de helft van de tijd de verzuimspreekuren.
Ja.
Daarvan zeg je, daar is best een groot deel de groep mensen waar het niet 1, 2, 3 helemaal duidelijk is.
Ja.
Hè, wat complex is, waar meerdere factoren een rol spelen.
Ja, echt onverklaarde klachten.
De
ja.
Alk, hè?
Ja.
Ja. Oké, en de andere helft heb je nodig voor meer preventie in de bedrijven brengen.
Ja.
En PGO.
Ja, dan heb je het PMO, preventief medisch onderzoek.
Ja, dank je.
En het PAGO, dat is dan de preventief arbeidsgeneeskundige onderzoek. Nou, het scheelt ook niks. Moest ze ook heel lang op studeren.
Ja.
En het tweede, dat gaat meer over mensen die bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen werken. Of die op hoogte, dus die echt een bepaalde fysieke kwaliteit moeten hebben om bepaald werk te kunnen doen.
Oh ja. Ja. Maar dat eerste, dat periodiek geneeskundig onderzoek, dat is iets waar ik als huisarts ook nog wel eens van denk, wij raden dat eigenlijk af bij de patiënten, want dat geeft vaak veel onrust.
Ja. Ja.
Testen zijn niet betrouwbaar, het zegt niet zoveel over je gezondheid.
Ik moet weten dat mensen dan met zo'n lijstje kwamen met de lipide, dat je denkt, en nu dan? Hè? Ja. Waar mensen daar ook behoorlijk ongerust over konden worden.
Ja.
Ja, dus ik zie het als huisarts ook anders dan dat de meeste bedrijfsgeneeskundigen nu doen. Hè? Je hebt van die organisatie die als een soort wasstraat mensen door een bepaald soort onderzoekstraject laten gaan. Met inderdaad iedereen hetzelfde bloed, iedereen dezelfde vragenlijsten. En daar komt dan een bak data uit. En dat zijn natuurlijk altijd mensen die komen opdagen die vaak al best gezond zijn. En het percentage wat natuurlijk niet komt, dat zijn natuurlijk vaak juist de mensen waar je het aan gunt. Want eigenlijk is het een soort inzicht geven in iemands eigen gezondheid. En wat er dus nu gebeurt, is dat dus gebeurt hoog over. Mm-hmm. Voor de mensen die dat zelf willen en allemaal hetzelfde.
Yeah.
En dan gebeurt er verder niks. Dus dan wordt er een vinkje gezet. We hebben het aangeboden. Hè, mensen zijn preventief medisch onderzocht.
Yeah.
En dan gebeurt er niks. En onze arbodienst wil dan heel graag ook een vervolg geven aan. En die data gebruiken om mensen individueel, maar misschien ook op afdelingsniveau of leidinggevende terug te geven. Joh, je hebt eigenlijk een grote groep ongezonde mensen onder je. Laten we die mensen dan nog eens specifiek bevragen. Ben je bereid om met ons mee te denken over jouw gezondheid? En wat heb je daarvoor nodig? En dan geef je eigenlijk gevolg aan eigenlijk een soort leefstijlconsult. Waarmee we mensen proberen te prikkelen om zelf aan de bak te gaan, maar waarmee we ook proberen te horen, wat kan jouw werkgever nou doen om niet alleen gezonde arbeidsvoorwaarden voor jou te creëren, maar ook met je mee te denken hoe jij bijvoorbeeld met jouw al chronische ziekte omgaat. Hè? Want we weten hoe ontzettend veel mensen diabetes hebben bijvoorbeeld. Dat zijn ook allemaal mensen die aan het werk zijn.
Ja.
Dus hoe slim is het om dat ook in het werk mee te nemen en daar op het werk iets mee te doen, waardoor dat misschien ook een beetje van jullie bord afkomt en ook een beetje meer in de organisaties kan worden ingebed om daar mensen mee te helpen.
Ja, leuk. Want ik denk dan toch, even met mijn huisartsenbril, er zijn best wel veel patiënten die helemaal niet willen dat hun baas weet dat ze suikerziekte hebben.
Ja.
Bijvoorbeeld.
Ja. Nou, het is toch altijd op basis van vrijwilligheid. Hè? Dus een baas moet een PMO aanbieden. Maar een werknemer mag besluiten, ik doe mee of niet. Okay. Hè? Dus als je het echt niet wil, dan doe je niet mee. Het is natuurlijk eigenlijk een soort cadeautje voor jezelf. Zo zie ik het ook echt.
Ja.
Hè? Dus als je niet wil, doe je het niet. Maar je hebt natuurlijk ook een heleboel diabetes die inderdaad dat mogelijk niet willen. Maar door hun diabetes misschien wel minder goed functioneren. Vaker verzuimen en als ze verzuiken, langduriger verzuimen. Want ze natuurlijk toch een soort chronische ontsteking hebben, waardoor de meeste dingen langer duren. Ja. Vaak ook andere klachten krijgen, hè, vervetten van organen, dus ook vervetten van spieren en pezen. Dus mensen die veel fysiek werk verrichten, die zijn echt significant vaker uitgevallen.
Ja.
Dus je mag als werkgever natuurlijk ook best wel aangeven, ja, als je natuurlijk vaak in het verzuim komt,
ja
dan hebben we er allebei wat aan als het beter met jou gaat.
Ja, en dan komt natuurlijk die bedrijfsarts op de hoek.
Dan komt die bedrijfsarts. Ja. En dan moet ik natuurlijk niet zeggen, ga nou eens eventjes afvallen, want je baas wil dat je nooit meer ziek wordt. Maar ik gun jou om lekkerder in je vel te komen.
Ja.
Want hoe leuk is het als je met zingeving, met plezier, lekker in je werk en dus ook lekkerder thuis, met een gezondere pet op je leven door...
Ja,
rent.
En het leuke is, wat jij vertelt, is dat ik dat ook het gevoel heb dat ik dat doe.
Ja.
Alleen ik besteed veel meer uit. Dus ik laat die leefstijladviezen over aan mijn POH.
Ja.
Of aan de leefstijlcoach in de wijk. Of de fysiotherapeut. Ja. Dus...
Ja. Nou, dat was wel een van mijn frustraties toen ik nog huisarts was. Dat ik dacht, we leveren goede ketenzorg. Want we hadden altijd overal onze vinkjes gehaald. Maar ik zag wel al die patiënten die met die chronisch... leefstijlgebonden aandoening, zag ik elk jaar een beetje zieker worden. Dikker, verdrietiger, verslaafder, meer insuline.
Ja.
Terwijl ik dacht, en zogenaamd doen we het goed. Hè? Dus, en we doen eigenlijk niks juist aan dat leefstijladvies. Dus dat is ook wel mijn grote passie. Omdat, zoals ik waar ik nu zit als arts bedrijfskunde, beter te doen. Maar vooral ook die verbinding te zoeken met jullie huisartsen. Om dat met elkaar beter te doen. Hè? Dus zoals jij ook je coach in de wijk inzit... zouden we eigenlijk ook als bedrijfsartsen moeten kunnen worden ingezet.
Zeker voor de werkende
Precies.
chronisch zieken. Precies. Hè? Daar kan je, want dat is weer een specifieke groep.
Hartstikke specifiek, maar inmiddels en ook een groep uitdijend en groot.
En steeds meer natuurlijk. Ja.
En ze is jonger. Hè? Dus dat is natuurlijk ook wel... En dat is niet onbelangrijk. De meeste mensen die natuurlijk praktisch geschoold zijn... Hè, die hebben natuurlijk ook veel meer of langere zieke jaren.
Ja.
Dus de levensverwachting is niet alleen veel minder hoog, maar ze zijn ook langer ziek. En dat zijn nou juist de mensen die vaak fysiek werk verrichten.
Ja.
Dus het is extreem belangrijk dat we daar met z'n allen toch op een andere manier naar kijken.
Ja. Leuk. Heel bevlogen. En nog voor mij, dat puzzelt me dan nog, dat periodiek medisch onderzoek. Dan zeg je, nou, dat kun je ook inzetten, zeker als mensen het willen, zodat ze met leefstijl aan de gang zouden kunnen. Ik denk nog steeds wel, stel er komt wat uit dat PMO, pak jij hem dan op of gaat hij naar de huisarts?
Ja, wij pakken dat op. Ja, dus als er echt af. Maar wat we dus doen, en dat is een beetje anders dan de meeste PMO's, is dat nogmaals, iedereen krijgt datzelfde. En dan komt er inderdaad een x-percentage mensen die suikerziekte blijken te hebben, om bij dit voorbeeld te blijven.
Ja.
Dat wordt inderdaad opgepakt en dan geadviseerd, ga naar je huisarts.
Ja.
Wat wij eigenlijk doen is, want ik vind het onzinnig om dubbel werk te doen en werk waarvan ik denk dat is alleen maar heel duur en het levert niks op.
Mm-hmm.
Dus wat wij doen is dat we mensen bevragen, ben jij al diabetes? Hè? Of ben je al ergens bekend? En als iemand natuurlijk hartstikke bekend is bij huisartsen en het bloed heeft geprikt, dan ga ik niet opnieuw bloed prikken. Want dat heeft dan helemaal niks aanvullends.
Ja.
Het gaat ook met name om dat je mensen die metabool wat ontregeld zijn, hè, bij een grote buikomvang, niet bewegen, hart- en vaatziekte in de familie, dat je daarvan zegt, we gaan met jou, vind je het goed dat we aanvullend onderzoek doen? En als iemand ja zegt, hè, dat je dan ook wel uitlegt, dan willen we daar wat mee doen. Het gaat ook niet alleen maar om die getalletjes. Het gaat niet alleen om dat we het in kaart brengen en verwijzen. Maar het gaat erom dat die getallen eigenlijk een uiting zijn van er is wat aan de hand.
Ja.
En dat is eigenlijk mijn taak om met iemand te gaan ontrafelen. Wat gaan we dan doen? Of wat ga jij doen en hoe kan ik jou daarbij helpen?
Ja.
En dat er dan inderdaad ook medische zorg naar de huisarts moet, zeker. Hè, dus dat iemand moet natuurlijk goed ook medisch begeleid worden. Maar het leefstijlstuk... En het gesprek om iemand aan te zetten tot actie. En dat is wat mij betreft het enige wat werkt leefstijlgebonden aandoeningen. Dus alle grote projecten en protocollen, daar heb ik gezien, vind ik, dat, daar sta ik niet helemaal achter. Maar echt op het individu bedenken, wat heb je te doen?
Ja.
En dat dan de huisarts daarbij nodig is en de baas en wij als arbodienst. Eigenlijk als een team om zo iemand heen staan. Hoe gaan we het met elkaar doen? Maar vooral, wat ga jij zelf doen? Dat denk ik eigenlijk is de oplossing. En dat is zo mooi van zo'n PMO. Dat je daar dus wel je de soort ambassadeurs ook kan maken voor een organisatie. Die je mogelijk echt kan laten veranderen. Waarmee je vaak ook ziet dat hele teams ook meegaan. Hè? Als de ongezonde Pietje opeens het licht ziet omdat hij een bepaalde begeleiding krijgt. Waarmee hij zijn collega ook aanzet om dat gezondheidsvirus te gaan omarmen. En dan zie je echt dingen gaan veranderen.
Ja, leuk. En ik denk dat dit voor mij dus genoeg over gezegd. Daar kunnen we heel lang nog over praten. Want het is natuurlijk heel interessant hoe de huisartsgeneeskunde zich tot dit verhoudt. Hè?
Ja.
Daar komen we nog op terug samen. Dus... En zijn er nog dingen, want je bent ontzettend enthousiast. Zijn er dingen minder leuk aan jouw vak?
Nou ja, wat ik minder leuk vind. En dat zit misschien wel een beetje in elk vak. Dat zit ook een beetje in de huisartsgeneeskunde. Is dat je natuurlijk bepaalde systemen bedient. We hebben natuurlijk de wet verbetering poortwachter. Dat is 2 jaar. Dat is eigenlijk een wet waarbij mensen die ziek zijn vervolgt. En eigenlijk een dossier aanlegt om... ook de werkgever dus een reïntegratie-inspanning te laten komen. He, dus iemand kan niet alleen maar ziek zijn en dat je na 2 jaar zegt... He, want een werkgever moet 2 jaar doorbetalen. Nou, het is nog steeds ziek, de mazzel. Dus je moet bepaalde dingen doen in die 2 jaar om mensen aan de gang te krijgen. Dat is op zich hartstikke goed bedacht. Maar daar zit wel wat, hoe zeg je dat... verplichte dingen in waarvan je nu denkt, waarom is het? Wat helpt het nog? He, zijn we dan niet alleen maar dat systeem aan het bedienen, aan het vullen? Dus dat vind ik wel een beetje het lastige van het vak. Dat is natuurlijk ook wel een beetje mijn nieuwigheid. Hè, want dat is natuurlijk iets waar ik nog nooit mee heb gewerkt. Hè. Dus alle documentjes die je moet aanleveren om dat dossier maar kloppend te houden. Zonder dat we ons eigenlijk afvragen, wat helpt ons dat? Wat helpt ook met name die verzuimende medewerker? Daar krijg ik wel een beetje jeuk van. Maar dat gaat steeds beter, moet ik zeggen.
Het is bijna hetzelfde als dat vinken, hè, voor
precies,
ons. Met
precies, ja.
Wij zien natuurlijk ook een grote omslag, ook bij ons wel, hoor. In onze ketenzorg is er nu echt al... Ja. Proberen we nu 2 of 3 jaar gewoon te zeggen persoonsgericht en niet vinken.
Precies, ja. Ja, nou, dus maar, als je maar weer begrijpt waarom je dan niet vinkt of waarom je wel vinkt. Hè, dus dat de reden waarom we dingen bedenken, systemen.
Ja.
Daar ben ik wel heel erg gevoelig voor.
Ja.
En als we alleen maar doen omdat het systeempje dan op groen gaat. Dan krijg ik een soort error.
Dat is ook niet leuk. Dus samenvattend hebben we natuurlijk dan wel een groep patiënten die overlap hebben.
Zeker.
Hè, ja. De groep met chronische ziekte, misschien over vermoeidheid, overgang, psychische klachten.
Ja.
En die waar we moeilijk, hè, die veel komen.
Ja, waar we lijden ook, hè? Gewoon verdrietig zijn.
Ja. Ja.
Uit vorm, verdrietig.
Ja.
Dat zijn natuurlijk mensen, hè, dus de mensen met de chronische leefstijlgebonden aandoeningen, dat zijn natuurlijk ook vaak mensen die een beetje vastlopen, waardoor die zelfzorg ook minder goed is en waardoor ze ook metabool ontregeld raken.
En financiële, sociale
financiële
problemen.
Kinderzorg, armoede. Hè? Armoede bij stip op 1.
Ja.
Ongelooflijke ziekmaker.
Ja.
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 Ja. En dat zijn mensen die klachten ontwikkelen. En ik zie tegenwoordig die klachten ook niet alleen maar als iets wat weg kan of wat weg moet, maar echt als een soort richtinggever. Ja, daar is iets uit balans.
Ja.
En daar hebben we naar te kijken.
En hoe kunnen we nou kijken samen naar dat we niet overlapzorg doen? Want ik hoor jou heel enthousiast vertellen dat je eigenlijk met zo'n medewerker in gesprek zou kunnen en willen gaan.
Ja.
Over... Waar zou ik nog zelf in kunnen veranderen?
Ja.
Waar kan de baas veranderen?
Ja.
Wat kan er thuis veranderen? Waar liggen de mogelijkheden nog binnen alle problemen? Ja, eigenlijk een beetje macht tot Huber, hè?
Absoluut. Omgaan met uitdagingen in je leven, zeker. Ja. Ja. En een van die uitdagingen kan werk zijn en kan je eigen persoonlijke kenmerken zijn. Maar een hele grote uitdaging is natuurlijk ook thuis. En daar heb ik als arts bedrijfsgeneeskunde natuurlijk niet meer zoveel zicht op als wat ik had als ik huisarts was.
Ja.
Toen ik huisarts was. Dus ik denk dat we elkaar daar heel erg in zouden kunnen ondersteunen. He, dus dat we natuurlijk dezezelfde patiënten op onze spreekuur hebben. Mm-hmm. Ik noem ze medewerker die ziek zijn en jullie noemen ze nog patiënt. Bij jullie zijn het patiënten.
Ja.
Maar ja, het probleem of de problemen die tot de klachten leiden waarmee ze ons bezoeken, dat is eigenlijk dat is diezelfde.
Er zit een overlap in.
He?
Maar hoe zorg je er dan voor? Want dat is mijn puzzel. Als ik nou nadenk over de afgelopen paar jaar. Ik heb 1 keer of 2 keer een bedrijfsarts gecontacteerd.
Ja.
Dat is dan vaak, gaat het over een, nou, toch meestal conflict. Ja. Waarbij de baas onvoldoende.
Waarbij je eigenlijk optreedt voor jouw patiënt.
Ja.
Luister nou eens even goed, want deze laat met rust.
Ja.
Weet je dat, hè?
Of kwetsbaarheid.
Ja,
kijk hiernaar, naar die kwetsbaarheid.
Dat ken ik goed als huisarts.
Ja. Ja.
Nou, ik denk dat het begint bij het feit dat we moeten snappen wat we doen. He, dus dat we eigenlijk in het team van die patiënt of van die medewerker zitten allebei op ons eigen gebied. En dat er inderdaad heel veel overlap is. Dus snappen dat we niet, dat ik niet als bedrijfsarts bij de werkgever hoor, dat ik ook niet per se bij die medewerker hoor, maar dat ik eigenlijk wil dat iemand weer vlot getrokken lekker gaat functioneren. En dat is eigenlijk wat jullie ook willen op persoonlijk vlak.
Als dat kan.
Als dat kan. Als dat kan. Er zijn natuurlijk altijd mensen. Zeker. Ja, ja. Zeker. Dus van elkaar begrijpen dat je in datzelfde team zit. En ja, wat nu natuurlijk speelt, is dat we elkaar slecht kunnen vinden. Hè? Omdat ik heb natuurlijk een organisatie waar vanaf een paar honderd man werkt. En die hebben natuurlijk heel veel verschillende huisartsen. En jullie hebben x honderd of 1000 patiënten. En die werken natuurlijk bij x verschillende werkgevers. Dus dat is hartstikke ingewikkeld. Dus waar ik naar op zoek ben. En als ik wat wil weten medisch. Dus als iemand zegt, ja, ik ben heel erg moe, want ik heb ook schildklierproblemen en daarom kan ik niks. Dan zou ik best wel even willen overleggen met de huisarts, in dit geval. Van god, hoe zie je dat? Hè? Is dat inderdaad een ontregelde schildklier? Of is dat iets wat biomedisch verklaarbaar is? Dus dan moet ik een toestemming vragen van de medewerker. Dat is natuurlijk volstrekt terecht. Die moet gewoon weten dat er overleg wordt. En dan schrijf ik vaak een briefje die jullie heel irritant vinden. Want dat vond ik zelf ook als huisarts. Dat was altijd onderaan de stapel dat je dat eens even afwerkte. En daar zette je dan zo min mogelijk in. Wel zo beleefd mogelijk, maar dat was het dan. En eigenlijk zou je natuurlijk gewoon even willen overleggen. Wat je nou, hoe jij nou zo iemand ziet.
Ja.
En niet om te roddelen of om slecht te doen, maar om met elkaar mee te denken, waar helpen we iemand nou mee? En dat vertrouwen, dat is er niet. Ook omdat we een beetje niet in mekaars behandelteam zitten.
Ja.
En ik denk dat ik zou heel graag bijvoorbeeld via zorgdomein met jullie willen gaan praten. Want voor jullie is dat heel makkelijk om in te vullen. Makkelijker dan een briefje anders. Dus we moeten eigenlijk de manier van communiceren, misschien wel door slim te digitaliseren, elkaar beter vinden. Waardoor we zo eens eventjes kunnen brainstormen, kort en krachtig, over wat wij kunnen doen om iemand weer beter zijn vel te krijgen.
Ja. En dan noem je een aantal dingen waar ik toch wat vragen nog over heb, merk ik. Dus dan eigenlijk haal ik eruit, 1, we hebben een groep mensen waar jullie van willen weten, wat is er nou medisch aan de hand?
Ja.
Dat kan natuurlijk schriftelijk.
Ja.
Klopt de diagnose, mag ik een specialistenbrief? Vaak doe je het misschien via de specialist.
Dat doe ik liever dan via een specialist. En dan vraag ik de brief die je toch aan die huisarts hebt geschreven. Geef die mij ook even. En dan staat natuurlijk alles in. Niet moeilijk.
Nee, dat is niet moeilijk. De moeilijkheid zit er maar in als je dus moet gaan ontwarren.
Ja.
Dus die groep met multiple problemen. En waar zit nou wat?
Ja.
Die groep is ook wantrouwender misschien, toch?
Ja.
Dus je moet het wel heel zorgvuldig doen.
Ja, zeker.
Dus je zou kunnen zeggen, als je nou, ja, ik heb zelf, maar dat komt, ik denk omdat het zo lastig is, moet je kunnen bijstellen. Dus daarom denk ik dat schriftelijk communiceren, digitaal ook niet.
Nee.
Want dan, alles wat je vastlegt, leg je vast.
Ja. Ja.
Dus je kan het dan soms nog beter mondeling doen.
Ja.
Met een soort samenvatting. Ja. Van dit is er uitgekomen. Dit hebben we besproken voor de patiënt en voor jezelf.
En dan wil ik aan toevoegen dat ik dan ook hoop dat jullie er wat aan hebben. He, dus dat niet alleen maar. Want het is natuurlijk iemand die vastloopt. Waarbij vaak ook werkfactoren spelen.
Ja.
He, waarbij, en dat is denk ik ook de reden waarom we ons best zouden kunnen doen om elkaar te vinden. Omdat het natuurlijk aan twee kanten werkt. Dat jullie... De heart sink patient die dan weer voor de zesde keer in de maand op het spreekuur komt, misschien ook beter kunnen helpen als je weet wat er op dat werk speelt.
Ja.
En inderdaad, dan is mondeling daar eens een beetje over brainstormen en dat samenvattend vastleggen. Ik denk de beste manier om, om tot inzicht te komen.
Dat denk ik ook.
Ja.
Dan zou je dus eigenlijk misschien een toestemming moeten sturen met daarin van ik zou graag een telefonische afspraak willen.
Ja.
Hierbij, en dan het gaat hier en hier over, hierbij de toestemming.
Ja. Ja, eventueel mag de patiënt natuurlijk aansluiten. Hè? Dat als er te veel achterdocht is, waarom niet? Hè?
Zou je ook nog kunnen doen, dan plan je een afspraak in.
Ja.
En dan zou je eigenlijk nog,
dat er natuurlijk ook nog, dat is één categorie patiënten.
Ja.
En ik zou ook wel, want ik weet dat ik als huisarts nog nooit heb overlegd met een bedrijfsarts als er bijvoorbeeld diabetes speelde. Maar dat is natuurlijk de tweede groep waar ik heel graag in zou willen samenwerken. Dat je natuurlijk ook die hele, alle patiënten in die ketenzorg die werkzaam zijn bij de bedrijven waar ik zit, eigenlijk gewoon in kaart hebt. He, waardoor je niet alleen die werkomstandigheid kan aanpassen naar die chronische ziekte, maar ook op dat werk zou kunnen nutsen naar dat gezondere gedrag. Waarbij ik jullie ook zou willen informeren, dit is wat wij doen. En hoe maken we dat grijze gebied... wat inzichtelijker, wie nou precies wat doet en hoe we elkaar daarin kunnen ondersteunen.
Ja. Kijk, op het moment dat een werknemer bij jullie in beeld is met een chronische ziekte, wij krijgen eigenlijk ook nooit verslagen van jullie.
Nee.
Zoals we van een specialist krijgen, van dit en dit doen we, of dit zouden we kunnen doen.
Ja.
Dus daar zou je ook nog over kunnen nadenken.
Maar dat komt omdat we ook heel vaak niet weten wie er diabetes heeft. Want als iemand natuurlijk gewoon werkt en functioneert.
Ja.
En weliswaar misschien onderpresteert. Omdat hij sowieso misschien wat last heeft van die chronische ziekte.
Ja.
Maar dat is natuurlijk niet wat je weet als iemand zich niet ziek meldt.
Nee. Maar dan ben je... Dat is de groep waar je... Dat is helemaal het grijze gebied.
Ja.
Laten we beginnen met het grijze gebied van de groep die wel
klachten heeft.
En bij ons loopt en verzuimt.
Ja.
En dan, dat is misschien om mee te beginnen al eens goed. Want dat doen we natuurlijk nu eigenlijk niet tot nauwelijks.
Nee.
En hoe doe je dat dan? Kijk, voor mij denk ik, POH zou dat natuurlijk ook heel goed kunnen doen.
Zeker,
want die heeft bij ons een hele grote rol bij die groep.
Ja, POH-GGZ bedoel je dan?
Ook, maar ook de POHS.
Ja.
Ja, dus de POHS voor de diabetes.
Ja.
POH... maar er zullen wat drempels overwonnen moeten worden.
Ja.
Omdat die toch vaak... er is wat wantrouwen, denk ik, naar
absoluut.
De arbodiensten.
Ja. Ja.
Dat die te veel lopen te duwen. Dat die patiënt terug moet.
Ja. Maar
dat ga je alleen maar oplossen door met elkaar in contact te treden.
En als je dat ook vermoedt, hoe goed is het om het daar ook over te hebben? Want ik kan me voorstellen voor de verzuimende medewerker of voor de patiënt, dat een ongelooflijk rotte gevoel is. Als je het idee hebt, ik kan niet, ik heb rust nodig en iemand... En wat mij betreft is dat nooit het geval. En probeer ik te ontrafelen wat nou maakt dat iemand het gevoel heeft dat hij rust nodig heeft. En als daar natuurlijk iets werkfactors aan zit, dan moet je het eigenlijk over die werkfactor hebben in plaats van dat je iemand op de bank laat zitten.
Ja. Dus als je nou teruggaat naar hoe zou je dan die... ons kunnen verleiden, denk ik, als je dat zo... of ons zou willen enthousiasmeren om wat meer samen te werken met die arbodiensten.
Ja. Ik denk één, als er dus ook wat in zit voor jullie. Hè, dus als jullie ook het gevoel hebben, het helpt mij om dat werkstuk
of iemand te begrijpen. Iemand vertelt ook wel eens hoor dat het werk belangrijk is. Hè?
Ja.
En daarom mogen ze het dan ook niet weten, weet je wel. Dus dat is nog best lastig om daar dan... Maar daar kun je over in gesprek.
Je hoopt dat iedereen dat werkstuk belangrijk vindt. Want hoe leuk is het als je leuk werk hebt?
Ja.
Want dan ben je ook... Hè, dan kan je natuurlijk ook
steeds. Weten we ook,
Dus is de één, denk ik dus, snappen dat je er wat aan kan hebben. En twee is elkaar makkelijker vinden. En makkelijk zit hem niet alleen in tijd. Maar ook in het dus daar niet te veel voor hoeven doen. Dus als er een ander systeempje komt, dat weet ik als huisarts. Als je dan iets ergens single sign-on was al goed. Maar als je dan ergens weer naar een ander, dan wil je dat heus wel. Maar dat gebeurde dan in de praktijk niet. Dus de makkelijkheid van elkaar bereiken is denk ik het grootste concrete actiepunt.
En het moeilijkste ook.
En ook het moeilijkste.
Ja, dus eigenlijk wat ik hieruit haal is, mijn tip zou zijn voor jullie, denk ik, of voor jou, dat je weet dat die huisartsen dat moeilijk is om daar binnen te komen vanwege drukte en tijd. Kijk nou, als je nou een briefje stuurt of die patiënt toestemming laat geven om met ons te overleggen en dat naar ons toestuurt en daar dan een actie op onderneemt, even achteraan bellen, hoe zullen we dat inplannen?
Ja.
Dat is denk ik het beste. En dan kan het ook met onze POH GGZ, als het vooral de psychische klachten zijn.
Ja.
Of de POHS, als het vooral de diabetes is.
Dus dat jullie dan intern bedenken met wie moet dat dan?
Ja.
Nee eens.
Ja. Zoiets zou je kunnen bedenken. Ja. Want nou, dan haal je bij ons, dan krijgen wij een briefje binnen. Daar staat in keurig dat jij, toestemming, die patiënt vindt het ook prima. Die weet, werk weet ervan, arbo-dienst.
Ja, laten we even een afspraak inplannen.
Ja, ja. En dan het liefst dat jullie dan ook het initiatief nemen.
Ja.
Dat je dat er ook inzet. Ja. Want dat werkt. Want anders krijg ik een briefje en dan komt die in het archief.
Maar ik moet eerst zeggen, we hebben één medewerker die ongeveer 3 dagen per week bezig is met... Ja. Met informatie terugkrijgen van huisartsen en specialisten. Bellen, mailen, nog een keer bellen, mailen.
Maar dat is omdat het niet... Nee, dat eens, voelt als heel irrelevant.
Ja. Maar dus als jij zegt, initiatief nemen, even een afspraakje maken, even dit. Dan
denk jij al, ga jij op de rekenkamer.
Maar ik denk, in de praktijk is dat... Dus daarom denk ik wel dat we bijvoorbeeld met iets wat al bestaat, zorgdomein, waarmee je dus niet...
Daar moet je elkaar actie ondernemen en bellen.
Eens, kom je wel in de mailbox van de dokter, bij spreken. Dus dan kan
maar
je
dan
dus
gebeurt
wel...
er niks. Dan komt het in de mailbox. En dan? daar ben ik eerlijk over.
Ja, dat is waar. Ja. Ja, maar goed, maar dat is het. Maar weet je, dus daarom denk ik dat het punt 1, dat jullie het gevoel hebben dat het ook helpend is, dat het oplevert. Dat het dus niet weer die 6e keer is dat die patiënt aan je bureau zit in 2 weken.
Ja, die zal helpen om ons het initiatief te laten nemen.
Ja, om de, ja.
Hè, dat. Ja, 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 dus ja. Daar geef ik je natuurlijk wel gelijk in. Maar weet wel dat bij ons deze gedachte die jij nu hebt, die moet dat nu nog heel lang voordat dat zal ingecijpeld zal zijn. Dus het is een heel mooi initiatief en een heel enthousiasmerend verhaal.
Nou, en daarom denk ik dat het punt 2, hè, dus die andere categorie patiënt, namelijk die metabool ontregelde mens, dus jullie ketenzorgpatiënt, dat als we elkaar daar dus ook in gaan vinden, dat is ook dat je dus ook beter gaat weten wat je kan en wie wat doet. He, dat misschien ook het overleg over die mens met die lichamelijk onverklaarde klacht of die vastloper, dat daar het contact dan ook makkelijker over wordt. He, dus dat het gewoon dat je dus denkt aan bedrijfsarts.
Ja. Nee, leuk. En daar is deze podcast natuurlijk ook voor. Dat we dat is het doel.
Gelukkig hebben we het
leren
doel.
Kennen. Ja. Leren kennen van de bedrijfsarts en wat die kan en wat die wil.
Ja.
En dan komt ook een heel leuk in dit gesprek naar voren hoe lastig het gaat zijn om elkaar te bereiken.
Ja.
Want jij hebt beperkingen, ik heb beperkingen.
Ja.
En bij ons komt die ook aan naar boven. Ja. Dat jij eigenlijk denkt, laat die huisarts maar bellen. En wij denken, laat die bedrijfsarts maar bellen.
Nu eerlijk gezegd, we kunnen natuurlijk ook gewoon de patiënt laten bellen. Patiënt laten regelen.
Ja, maar hoe dan?
Hoe dan? Nou ja. Dat als er natuurlijk al wat achterdocht is. Maar eigenlijk is dat natuurlijk met de eigen regie. Je eigen verantwoordelijkheid. Eigen uitdaging in het leven. Als we de medewerker. Dat heb ik de laatste keer gehad. Dat iemand zei. Ja, nou heb ik dus een dokter A zegt X. En dokter B zegt dat. Ja. Dan moet ik ook nog. En toen dacht ik, laten we een keer bij elkaar gaan zitten. En toen hebben we een teams meeting gehad. Met huisarts en de behandelend orthopeed en de patiënt thuis. Ontzettend leuk.
En wie had dat georganiseerd?
Die patiënt. Die zei, nou wil ik weten, wie vindt nou eigenlijk wat eigenlijk? Hartstikke goed.
Ja. Maar dat is de zelfredzame, hoogopgeleide patiënt.
Meestal niet zonkende. Nee. Ja.
Maar goed, dat kan allemaal wel. Leuk. Hartstikke, ik denk, uitdagend.
Ja.
Heel uitdagend om elkaar makkelijker te kunnen vinden. Maar wel mooi om te weten wat jullie ook kunnen.
Ja.
Zeker op dat leefstijlgebied.
Ja.
Nou, dan wil ik eigenlijk eindigen met de laatste vraag. Heb jij nog tips voor de huisartsen in opleiding?
Ja. Nou ja, tips, jeetje. Nou, ik gun ze allemaal wel de motiverende gespreksvoering. Met name heel veel zorgvragen. En het overgrote deel van wat je in de spreekkamer tegenkomt gaat natuurlijk eigenlijk over gedrag. Gaat over anders voor jezelf willen zorgen. En dat wil je eigenlijk in het hoofd van de patiënt krijgen. En wat mij betreft is motiverende gespreksvoering in combinatie met ACT, acceptance en commitment, dat daar echt zoveel aandacht naartoe moet. Nogmaals, omdat die zorgvraag zo veranderd is, als je dat vergelijkt met al een paar decennia terug.
Ja.
Dus dat is iets waarvan ik denk, waar ik zelf zo ontzettend veel meer plezier in het werk weer heb gekregen.
Ja.
Doordat me dat eigen te maken.
Ja. Mooi. Ja. Dat is een pleidooi voor de motiverende gespreksvoering. Ja. En dat is ook zeker een deel van de huisartsopleiding, volgens mij.
Ja. Ja.
Heel erg bedankt voor dit gesprek.
Graag gedaan.